als koning verheven zo hoog. Ik zal hem prijzen.
Country boy. without Jesus, never taking time to pray. Headed down life's crooked road, going further every day. But never once did you, Jesus, ever stop loving me. When I cast my cares on you, dear Lord, you gave me life eternally.
I'm telling you, Jesus, you sure been good to this old country boy. Took my life, wrecked for sin and strife, gave me perfect peace and joy. You put a hope way down deep in my soul, this world can't destroy. Jesus, you sure been good to this old country boy. Jesus, you sure been good to this old country boy. Took my life, wrecked my sin and strife,
gave me perfect peace and joy.
You put a hope way down deep in my soul, this world can't destroy. Jesus, you sure been good to this old country boy. Jesus, you sure been good to this old country boy.
Jesus did for toch alleen maar dicht bij mij. Je hoeft geen woord te zeggen. Mijn kind, mijn geliefde, dat ben jij. Heus, je hoeft niets uit te leggen. Ik weet precies wat er in je leeft. En ik ken al je gedachten. Ik wil dat je het mij in handen geeft. Laat me toch niet langer wachten. Ik wil nog zoveel aan je kwijt. Ik wil je zoveel geven. Ik wil je helpen in je strijd. Open toch voor mij je leven. Er is niets dat ik van je vraag. Niets wat ik van je wil. Laat het slechts toe dat ik je draag. En verder, wees maar stil. Ik zie je angst, ik zie je pijn. Ik zie een diep verdriet. Maar weet dat ik dichtbij wil zijn. Heus, ik vergeet je niet. Ik wil dat je het echt ervaart. Mijn warmte door je heen. En dat je in je hart bewaart. Hij laat me nooit alleen.
Sometimes life seems like words and music that can't quite become a song. So we cry and sigh, then try again, wonder what could be wrong. But when we turn to the Lord at the end of ourselves, like we've done a time or two before, we find His truth is the same as it's always been. We never will need more. It's not in trying, but in trusting. Not in running, but in resting. Not in wondering, but in praying that we find the strength He's all we need for our every need. We never need be alone. Still He let us go if we choose to live life on our own. Then the only good that will ever be said of the pains we'll find ourselves in, there are places to gain the wisdom to say, I'll never leave him again. It's not in trying, but in trusting. Not in running, but in resting. Not in wondering, but in praying that we find the strength of the Lord. It's not in trying, but in trusting. Not in running, but in resting. Not in wondering, but in praying that we find the strength of the Lord. It's not in trying, in trusting, not in running, but but in resting, not in wandering, but in praying, that we find the strength of the
Luisteraars, ik lees u voor uit het Nieuwe Testament. Uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 1. Paulus, door de wil van God een apostel van Christus Jezus, en Timotheus, de broeder, aan de gemeente Gods die te Korinthe is, met al de heiligen in geheel Achaïe. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost waarmede wij zelf door God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo valt ons door Christus ook overvloedig vertroosting ten deel. Worden wij verdrukt, het is u tot troost en heil. Worden wij getroost, het is u tot een troost die zijn kracht toont in het doorstaan van hetzelfde lijden dat ook wij ondergaan. En onze hoop voor u is wel gegrond, want wij weten dat gij evenzeer aan de vertroosting deel hebt als aan het lijden. Want wij willen u niet onkundig laten, broeders, van de verdrukking die ons in Azië overkomen is. Boven mate en boven verbogen hebben wij een zware last te dragen gehad, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten. Ja, voor eigen besef achten wij ons als ter dood verwezen, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden stellen, maar op God die de doden opwekt. En hij heeft ons uit zulk een groot doodsgevaar verlost en zal ons verlossen. Op hem hebben wij onze hoop gevestigd dat hij ons ook verder verlossen zal, terwijl ook gij ons te hulp komt met uw voorbeden, opdat uit veler mond voor de genade, ons geschonken, veelvuldig dank gebracht worden voor ons. Want dit is onze roem, het getuigenis van ons geweten, dat wij in heiligheid en reinheid Gods, niet in vleeselijke wijsheid, maar in de genade Gods, in de wereld verkeerd hebben, in het bijzonder ten opzichte van u. Want wij schrijven u niets anders dan dat wat gij leest of begrijpt. Ja, ik hoop dat gij het volkomen zult begrijpen, gelijk gij reeds ten dele van ons hebt begrepen, dat wij uw roem zijn, evenals gij de onze, op de dag van onze Heer Jezus. En in dit vertrouwen had ik mij voorgenomen reeds vroeger tot u te komen, opdat gij andermaal een genadegift mocht ontvangen. En ik had over uw stad naar Macedonië willen gaan, om van Macedonië weder tot u te komen en door u voortgeholpen te worden voor mijn reis naar Judea. Heb ik dan door mij dit voor te nemen in lichtvaardigheid gehandeld? Of, indien ik plannen maak, doe ik dit dan naar het vlees, zodat het bij mij tegelijk is, ja, ja, en nee, nee? Bij de trouw van God, ons spreken tot u is niet ja en nee. Immers, de Zoon van God, Christus Jezus, die in uw midden verkondigd is door ons, door mij, door Silvanus en door Timotheus, was niet ja en nee, maar in hem was het ja. Want hoeveel beloften Gods er ook zijn, in hem is het ja. Daarom is ook door hem het amen, tot eer van God door ons. Hij nu, die ons met u bevestigt in de gezalfde en ons heeft gezalfd, is God, die ook zijn zegel op ons gedrukt en de geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft. Maar ik roep God aan tot getuigenis, tot getuige over mijn ziel, dat ik, om u te sparen, niet meer naar Korinthe ben gekomen. Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof. Nee, wij zijn medewerkers aan uw blijdschap. Want door het geloof staat gij vast. Tot zover de schriftlezing. Zalig allen die het woord van God horen, het in hun hart bewaren en ernaar trachten te leven. Amen.
Yeah. Zo'n sik natuurlijk. Dus die zat in de auto chagrijnig te zijn. Zet eens een liedje op. En toen had ze een cd van Cela. Dat is haar lievelingsgroep. En zingen en meezingen en nog eens meezingen. En toen we dus weer in Dordrecht terug waren... was ze helemaal weer vrolijk. Ze was helemaal weer opgeknapt. En dat is de kracht van zingen. Dat is de kracht van de psalmen. Mensen die jarenlang in de kerk een psalmen zingen... hebben een kleine voorsprong op mij. Die zijn gewend om psalmen te zingen. Dat is zo rijk. Dan weet je ook de rijkdom van de inhoud van die psalmen. En we gaan vandaag over psalm 84 nadenken. Voor mij een hele bijzondere psalm. En ik heb daar drie woorden boven gezet. Troost, rust en kracht. In deze vakantietijd trekken mensen door veel bergen en heuvels. En ook in ons dagelijks leven komen we die heuvels tegen. Maar God wil ons daar doorheen leiden. De volgende sheet maar. Zingen is eigenlijk, heb ik wel eens gehoord, twee keer bidden. De aanbiddingsgroep hier, die heeft ook weer een voorsprong op u. Die hebben liederen uitgekozen en die hebben na mogen denken over die psalm. Die hebben al heel die psalm verwerkt en dan gaan ze zingen en wij mogen meezingen. Het is als een soort gebed. Wat iemand heeft opgeschreven en wat je meebidt. Je kan zingen in alle omstandigheden. In psalm 47 vers 7, voor de liefhebbers, ziet u dat God ons dat stimuleert. Vier keer worden wij in één vers opgeroepen om vooral toch te zingen. Zingen werkt bevrijdend. Je kunt zingen in vreugde. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over, zou je bijna kunnen zeggen. Je kan zingen ook in verdriet. Dat kost wat moeite. En verdriet, als je dan gaat zingen, dat wil niet zeggen dat de situatie verandert, maar het brengt je dichter bij God. En we hebben dat, en daar kom ik nog wel op terug, in eigen ervaring de afgelopen periode mee mogen maken. Het brengt je gewoon dichter bij God. Zingen als je vragen hebt. En er zijn veel vragen. Een heel mooi voorbeeld is in de Bijbel zelf, in het boek de Handelingen, Handelingen 16, vers 25... daar ziet u dat Paulus en Silas door God uitgenodigd zijn om naar Europa te komen, om daar het evangelie te brengen. En ja, dat doen ze dan, want ze zijn gehoorzaam aan God. En dan worden ze gevangen genomen en ze krijgen slagen en ze zitten in het blok, zal ik maar zeggen, hè, heel erg ongemakkelijk. En dan hebben ze vragen. En dat duurt het tot middernacht, totdat ze klaar zijn. En dan gaan ze zingen. En dan komt er een aardbeving en er gebeuren wonderen. Zingen is ongelooflijk belangrijk. Zingen als je boos bent. Nou, ik ben de afgelopen periode best boos geweest op God. Echt waar. En toch, zingen verandert die boosheid. Zingen als je het even niet meer weet. Ja, denkt u dat wij weten wat Gods bedoeling is met Sander? Geen idee. We hebben de afgelopen periode heel veel van dit soort dingen meegemaakt. Een ander familielid. Ene Erwin. Ook onbegrijpelijk. Je snapt er niks van. En maar bidden. En dan denk je bij jezelf, ja, helpt dat wel eigenlijk, dat bidden? Ik kan net zo goed niet aan beginnen. Ik weet het niet meer. En toch helpt het. Wij krijgen niet altijd wat wij vragen. Maar God hoort altijd, en ik ben ervan overtuigd, God verhoort ook altijd. Alleen niet altijd op de manier zoals wij dat voor ons zien. Ik ben heel erg onder de indruk geweest van al die gebedsmomenten voor Sander. Ik ben gestimuleerd. En ik merk in de familie wat er allemaal gebeurt. Er komt rust tussen familieleden. Je ziet dat de kinderen, bij wijze van spreken, die vonden het al leuk, maar die buitelen nou over elkaar heen om toch, als het mogelijk is, hier naar Jozua, naar de tienerclub te mogen komen. Je merkt andere zegen. Je krijgt niet altijd wat je hoopt. Ik hoorde gisteren een prachtig verhaal. Zo nu en dan geeft God een knipoogje. Ik hoorde een prachtig verhaal van iemand die zijn zoon min of meer verloren was. Geloof maar wel gezegd. En maar bidden, tot je er blauw van ziet. En dan ineens gaat die jongen trouwen en ze krijgen een kindje. En dat kindje noemen ze Raphaël. Een vader vraagt, waarom noem je dat kindje nou Raphaël? Nou, pa, omdat het zo'n prachtige, mooie betekenis is. Weet u wat het betekent? Raphaël, God heeft genezen. Je krijgt niet altijd wat je hoopt, waar je om vraagt. Maar God verhoort altijd. En ik kan je een hele lijst geven met dingen die God werkt. Zingen in armoede en rijkdom. Als je rijk bent, is het zo makkelijk om te zingen en dan doe je het niet. Kent u die walgelijke reclame van de Lotto om al die mensen met van die grote boten die ze dan ineens hebben? Dan moet je eens in Oeganda komen. Of Erika, waar jij naartoe gaat. Dan moet je eens kijken of u daar ook in die grote boten loopt. En die mensen die zijn 24 keer gelukkiger dan wij, hoor. Ik heb het al vaker gezegd, als ik in Oeganda kom, dan hoef ik helemaal niet over God te vertellen. Dat doen zij wel tegen mij. Do you know God? Yeah. Praise the Lord. You know him. Het is echt buitengewoon. Zingen in aanbidding. Aanbidding is een levensstijl, is niet zomaar even een liedje zingen. Het is een manier van leven. Het is je dichter bij God brengen. En daar gaat deze psalm over. Doe de volgende sheet maar. Ik ga met u lezen. Dus nu dan zal ik even stoppen. Want om te beginnen voor de koorleider. Ik weet niet of het u wel eens opgevallen heeft, maar heel veel psalmen die zien dat. En dat is gewoon heel praktisch. Heel veel van die psalmen zijn beurtzangen, waarbij gewoon het volk zong en er was dan een koorleider bij. Maar geestelijk gezien heeft dit ook een betekenis. Wie is onze koorleider? Dat is niet alleen Micha. Onze koorleider, dat is degene die in Psalm 22 zei: in het midden van de gemeente wil ik u een loflied zingen, Vader. Het is de Heer Jezus zelf die in ons een lied aanwakkert, waarmee we mee mogen zingen. En dan ziet u, op de wijs van de Gatitische of de Gittit. Het is een beetje moeilijk om te vertalen. De Gittit, dat kan een snarenapparaat zijn. Maar je kan het ook vertalen met de wijnpersbak. Soms word je geplet als druiven, zo voel je het. God, wat doet u nou met me? Ik ben in Frankrijk, ben ik in een wijnfabriek geweest en we hebben kunnen zien hoe dat gaat. En dan zie je dat daar wijn uitkomt. Dat moet tot rust komen. Hoe ouder die wijn wordt, de kwaliteit is steeds beter. En zo kan het ook met uw en mijn leven zijn. Op die momenten dat wij zien dat God met ons bezig is, dat wij het moeilijk hebben, dan zie je later, dat zijn die momenten waarin wij God zo dichtbij voelden. Voor de koorleider, op de wijs van de Gatitische, van de Koragieten, een psalm. Hoe lieflijk is uw woning, Heer van de hemelse machten. Vol van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de Heer. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt. Bij uw altaren, Heer van de hemelse machten. Mijn koning, mijn God. Gelukkig wie bij u wonen. Gedurig mogen zij u loven. Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken. Met hun hart de wegen naar u. Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase. Rijke zegen daalt als regen neer. Steeds krachtiger gaan zij voort in Sion om voor God te verschijnen. O Heer van de hemelse machten, wil ik ook even onderbreken. Heer van de hemelse machten, dat zingen wij, of dat zeggen we ook. Wat betekent dat? Dat is Heer van de engelen. En dat is niet zomaar. God heeft zijn engelen om ons te bemoedigen, om ons te beschermen. Soms merken wij dat ineens. Soms zien wij het zelfs. Ik heb op Churchbook een link neergezet van dominee Sam Catty. Ik heb daar wel eens meer naar verwezen. Een stukje. En daar ontmoet hij een engel in een vliegtuig. En hij had de bemoediging heel erg nodig. En dat kreeg hij. En engelen zijn er, soms stuurt God ze bewust. U ziet dat bijvoorbeeld in het boek Daniël, om ons te bemoedigen en te versterken. God is keer op keer bezig. Als ik hiermee verder ga, even nadenken. Dit volk loopt door de woestijn. En in die 40 jaar zorgt God ervoor dat er geen enkele keer is in die woestijn dat ze blaar onder de voeten hebben. Hun kleding, hun schoenen veroudert niet. God buigt zich helemaal voorover om te kijken of er onder die voeten van zijn volk niet een beginnend blaadje is. Zo is hij met u en mij bezig. Ons God, hoor mijn gebed, luister naar mij, God van Jacob. God, ons schild, zie naar mij om, sla goedgunstig het oog op uw gezalfd. Wat beter één dag in uw voorhoven dan 1000 dagen daarbuiten. Beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten van de goddeloos. Want God de Heer is een zon en een schild. Je loopt door de woestijn. Tabernakel. Brandend heet. Dat is een zegen. Want die hitte zorgt ervoor dat alle ongedierte, alles wat je eventueel kan lastigvallen, niet aanwezig is. Slangen, schorpioenen, al dat soort ongedierte schuilt en wacht tot er weer wat betere temperatuur is, tot de nacht valt. Maar God is niet alleen een zon, hij is een schild. Boven die hele lege plaats hing zo'n schild. De wolkolom, de Shechina, strekte zich helemaal uit over die lege plaats, zodat het hele volk letterlijk liep in de schaduw van de Almachtige. En 's nachts gaf die wolkolom licht om ervoor te zorgen dat de vijanden alsnog op een afstand bleven. En zo is God niet alleen toen bezig om u en mij te beschermen, ook nu. En dat we hem niet altijd begrijpen, dat klopt. Want God de Heer is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de Heer. Zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan. Heer van de hemelse machten, gelukkig de mens die op u vertrouwt. Doe de volgende sheet maar. Wij hebben nu de afgelopen weken Psalm 42 besproken met elkaar, over nagedacht. Psalm 88 en nu Psalm 84. Ik heb het nu even niet over Psalm 121. Maar die drie psalmen die ik u nu net noemde, die zijn geschreven door een wonderlijke groep mensen. Dat zijn de Korachieten. En dat is heel bijzonder. De Korachieten, dat zijn de kinderen van Korach. En die zijn bekend geworden door de opstand van Korach, Datan en Abiram tegen God. En Korach, Datan en Abiram wilden eigenlijk de leiders zijn. Die wilden Mozes en Aaron opzij schuiven. En God zei, iedereen die het met hun eens is, die moet daarbij gaan staan. En toen zeiden de kinderen van Korach, die zeiden, pa, ma, sorry, maar wij hebben onze eigen verantwoordelijkheid, we gaan niet bij jullie staan. En toen greep God in. Korach, Datan en Abiram en al degenen die in opstand waren gekomen tegen Mozes en Aaron werden gestraft en werden gedood. En die kinderen van Korach die zagen met grote ogen wat daar gebeurde. Denkt u niet dat ze vragen hadden? Psalm 42, 43, 44. U zou eens moeten turven hoeveel keer daar het woord waarom in voorkomt. Waarom heeft u dit gedaan? Waar bent u? Waarom? Waarom? En zo hebben wij ook vragen. Waarom? Die kinderen van Korach werden bespot. Waar is nou die God van je? Jij hebt toch op hem vertrouwd? Waar is hij nou? Wat doet hij dan? Heeft hij niet geantwoord? En antwoorden kregen ze niet. Maar dan, dan schrijven ze Psalm 45. En in Psalm 45 zie je voor je oog ineens verschijnen de Heer Jezus. Ik ga niet uitgebreid op die psalm in. Zicht op Jezus. Dan krijgen ze geen antwoord, maar op het moment dat je ziet dat de Heer Jezus dichtbij je is, verandert alles. Daarna hebben ze nog heel veel psalmen geschreven, ook met vragen. Want je blijft moeilijkheden houden, die psalm 88 bijvoorbeeld. Maar nooit meer waarom psalmen. En ook deze psalm, daar ziet u dat ze de vragen hebben, maar voortdurend zicht op God. Voortdurend het vertrouwen op hem. En ook het volk vertellen hoe God hun geholpen heeft, hoe God hun verder doorgeleid heeft. En dat is een van de dingen die God wil geven. Troost. Zelfs als we hem niet begrijpen. Troost, troost mijn volk. Volgende sheet maar. In een reis zoals wij dat hebben hier over deze aarde wil God ons rust geven. Het woord rust kunt u ook vertalen met vrede. Het is allebei hetzelfde begrip eigenlijk, en het komt in het Hebreeuws allebei van hetzelfde stamwoord. Vrede met God. Vrede bij uw altaren. Nou, dan moet ik even, neem me niet kwalijk, een klein beetje technisch zijn. De tabernakel, het huis van God, had twee altaren. Als je binnenkwam, had je daar een prachtig mooi groot brandofferaltaar. En lieve mensen, ik hoop dat dat met u ook hetzelfde is als met mij. Ik maak best fouten. Maar er is een offer gebracht voor mijn zonde op het brandofferaltaar. Mijn zonden zijn vergeven door het werk van de Heer Jezus Christus. Daar vind je rust bij. Ik heb vrede met God. Door het werk van de Heer Jezus. Er is een tweede altaar daar. En dan gaat u helemaal in het heilige. En dat is het reukofferaltaar. Ik zal het niet helemaal uitgebreid, maar dat is een altaar waarin reukwerk naar boven gaat, waarin dank en aanbidding wordt gebracht. Ik heb namelijk niet alleen vrede met God, ik mag hier leven op aarde met in mij de vrede van God. Zelfs in mijn vragen, zelfs als ik het niet meer weet, zelfs als ik op de vakantie ergens in Alkmaar op het terrasje zit en een appeltaartje eet en ineens de tranen uit je ogen lopen borrelen omdat Sander zo heerlijke appeltaart kon bakken. Al dat soort dingen komt dan terug en dan heb je toch de vrede van God in je hart. Waarmee je zegt, Heere God, ik snap er niks van, maar ik leg het aan uw voeten neer. Een mus. Waarom worden hier nou een mus en een zwaluw genoemd? Het is trouwens wel grappig. Ik heb ooit eens een keer een foto gezien van een dominee. En die had in zijn kerk een zwaluwnest. Dat fotografeerde die. En daar zette die ook dit bij. Zelfs een zwaluw vindt woning bij uw altaren. Maar waarom nou net een mus en een zwaluw? Nou, een mus wordt in de Bijbel zelf beschreven als iets waardeloos. Je kan voor een halve euro kan je een musje kopen. Dat is niet veel waard. Voelt u zich zo? Ik ben ervan overtuigd dat er misschien mensen hier zitten die zich misschien wel waardeloos voelen. Wat moet ik nou? En die mensen, daar zegt God, kom maar bij mij. Je krijgt van mij vrede met mij en vrede van mij. Kom maar. Een zwaluw, een zeer onrustige vogel. In de Bijbel wordt die vogel een paar keer beschreven als heel snel en schuchter. Die komt tot rust bij de plaats waar God ons wil ontmoeten. Bent u zo? Zo'n fladderaar. Kom tot rust bij God. Ieder die moe en belast is, kom maar bij mij. Ik zal je rust geven. En dat zegt God niet. De Heer Jezus zegt dat niet zomaar. Er zijn heel veel mensen die kunnen dit beamen. Die zeggen, ja, dat is inderdaad zo. Doe de volgende sheet maar. Kracht. Dan ziet u dat hier in deze psalm wordt gesproken over een dal van dorheid. Letterlijk staat er hier in mijn vertaling een balsemstruiken of moerbezium struiken. Dat zijn in ieder geval struiken die groeien op hele dorre bodem. En die hebben ook een soort afscheiding, een soort harsachtige afscheiding die een beetje lijkt op tranen. En zo kan het zijn dat jouw leven gewoon een tranendal is. Je hebt het gevoel alsof je op dorre bodem staat. Nou, een van die teksten die daar staat, Psalm 56... ik vind het zo'n prachtige tekst. Het is alsof God iedere traan die wij laten bewaart in een fles. En keer op keer weet waar die traan voor is. Hij laat ons niet in de steek. Hij is bij ons, ook in dat grootste verdriet. En dan, wat gebeurt er dan? Dan gaan zij door dat dal en dan wordt het een oase. Weet u hoe dat komt, lieve mensen? Dat komt omdat wij de Heilige Geest in ons hebben. En die Heilige Geest, die geeft ons nieuw leven, die stroomt over, zodat we als het ware water achter ons laten. En dat hele dal een fontein wordt. U zou zo nu en dan eens moeten horen. Niet de hele tijd, maar zo nu en dan krijgen wij kleine opmerkingjes van Deen, van Jesse, van Lotte over het stukje vertrouwen dat ze hebben. Ze stappen over de waarom heen en ze pakken God opnieuw beet. Het feit dat Erika teruggaat naar een land om daar God te dienen, terwijl ze zo'n ontzettend verdriet, zoveel dingen heeft beleefd. Waarom? En dan zie je, er gebeurt iets. Zo'n dal gaat leven. Andere mensen willen daar ook zijn. Dat wordt in plaats van een dal van dorheid, wordt dat een plaats van frisheid. Het is alsof er bronnen zijn. En zo gaan die Korachieten met alles wat ze mee hebben gemaakt, zijn ze van verschoppelingen, van paria's, ineens veranderd tot zangers van God. Bent u ook een zanger van God? Ben ik een zanger van God? Kunnen wij op de momenten waarin het zo dor in ons, om ons heen, toch God loven en prijzen? Dan kunnen wij inderdaad wandelen met God. Doe de volgende sheet maar. Dan ga ik u een vers aanleren. En dat mag u nooit meer vergeten. Ik heb het voor alle zekerheid nog even nagecheckt. Ik moet maar eens op Google nachecken. De ideale lichaamstemperatuur. Ik had het al een keer gehoord, maar ik heb het toch nog even nagecontroleerd. De ideale lichaamstemperatuur is net iets boven de 37 graden. Dat zou ongeveer 37,5 kunnen zijn. Dan moet u eens lezen Psalm 37, vers 5. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op hem. En hij zal het maken. Dat is de manier waarop wij met God door bergen en door dalen kunnen gaan. Dat is de manier zoals God ons wil helpen, beschermen en bewaren. En dat is de manier zoals de Korachieten het hadden geleerd. Dat is eigenlijk de boodschap die ik tegen u en tegen mezelf wil zeggen. Wat u ook heeft meegemaakt, welke vragen u ook heeft, leg het voor Gods aangezicht neer. Wentel alles op de Heer, vertrouw op hem en hij zal het maken. Amen.